Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het tweede boek van Mozes, Exodus. We beginnen te lezen in hoofdstuk 14, vers 14, en lezen door tot en met 15, vers 2.
De Heere zal voor jullie strijden, en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes: wat roep gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik, zie, ik zal het hart der Egyptenaars verstokken, dat zij na hen daarin gaan. En ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan zijn heer, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En ze kwamen tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichting en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind de ganse nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge, en de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in achter hen, al de paarden van Farao, zijn wagenen en zijn ruiteren in het midden van de zee. En het geschiedde in diezelfde morgenwaken, dat de Heere in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaren. En hij verschrikte het leger van de Egyptenaren, en hij stiet de raderen hunner wagenen weg en deed ze zwaarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars: laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En de Heere zeide tot Mozes: strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagenen en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam weder tegen het naken van de morgenstond tot haar kracht. En de Egyptenaars vluchtten die tegemoet, en de Heere stortte de Egyptenaars in het midden van de zee. Maar als de wateren wederkeerden, zo bedekte zij de wagenen en de ruiters van de ganse heer van Farao, dat hen navolgde, gevolgd was in de zee. Er bleef niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden van de zee, en de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Alzo verloste de Heere Israël aan die dag uit de handen der Egyptenaren, en Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaren bewezen had, en het volk vreesde den Heere en geloofde in den Heere en aan Mozes zijn knecht. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls den Heere dit lied, en ze spraken zeggende: ik zal de Heere zingen, want hij is hooglijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en lied, en hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders Gods, dies zal ik hem verheffen.
Met de vorige week zondagavond zijn wij begonnen met de overdenking van artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij gaan daarmee verder en we concentreren ons nu op het middelste gedeelte van dat artikel over de heilige doop. Dus het middelste stuk van artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar wordt van de Heere gezegd: zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijnen zijn. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, alleen met rein water ons daarmee te verstaan gevende, dat gelijk het water de vuiligheid van het lichaam afwast, wanneer we daarmee begoten worden, hetwelk op het lichaam van degene die de doop ontvangt gezien wordt en hem besprengt, dat alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest, die ziel besprengende en zuiverende van haar zonden, en ons wederbarende uit kinderen des torens tot kinderen van God. Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging met het dierbare bloed van de Zoon van God, die onze rode zee is, door welke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannieën van Farao, dat is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament en datgene wat zichtbaar is. Maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, dat wil zeggen de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid van zijn vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken. Gemeente, iemand heeft eens opgemerkt, het ware geloof leeft van de heilsfeiten. Dat is een zin om even over na te denken misschien. De heilsfeiten, jongens en meisjes, dat zijn, dan denken we vooral aan die gebeurtenissen die een heel belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van de Heere Jezus, dat Hij mens geworden is en dat Hij geleden heeft en gekruisigd is en opgestaan is en ten hemel is gevaren enzovoort. Nou, daar moet het geloof het uiteindelijk van hebben, bedoelde die uitdrukking, want dat is toch waar een mens zich aan moet leren vastklampen, aan Jezus Christus en het werk dat Hij gedaan heeft. Het geloof moet het hebben van de heilsfeiten. Vandaar dat ons hele kerkelijk jaar in feite gerangschikt is rondom die verschillende gebeurtenissen. En het is niet voor niets dat ook iedere zondagavond in de belijdenis van de 12 artikelen onder andere die feiten ons weer worden voorgehouden. Maar gemeente, nou heb ik het over de nieuwtestamentische heilsfeiten. Maar in het Oude Testament is het in feite niet anders gesteld geweest. Daar gaat het ook om de grote daden van God die zich op bepaalde momenten in Israëls geschiedenis hebben voorgedaan en waar men dan voortdurend weer op teruggrijpt en aan herinnerd wordt en waar het geloof van die oude bedeling moed uit heeft geput. En onder al de heilsfeiten van het Oude Testament is er één die wel een heel bijzondere plaats inneemt. Eigenlijk het grote heilsfeit van het Oude Testament. Dat is de uittocht uit Egypteland, met daaraan vastgekoppeld die doortocht door de Rode Zee die ons vanavond is voorgelezen. Of je nou in een boek als van Jesaja zit te bladeren en vanaf hoofdstuk 40 erachter komt dat die terugkeer uit de ballingschap die deze profeet aankondigt als een soort tweede exodus gepresenteerd wordt, teruggrijpend op die eerste uittocht en die eerste doortocht. Of dat je zit te lezen in het boek der psalmen. Het was voor de dominee niet moeilijk, kinderen, om voor vanavond psalmen uit te zoeken die pasten bij het onderwerp van vanavond, want ik kon ze niet eens allemaal opgeven. 114, 66, 118. Maar dat is, gemeente, dat grote heilsfeit van de oude bedeling geweest. waar niet alleen maar het Oude Testament voortdurend weer op teruggrijpt, maar waar, en dat was u misschien ook wel opgevallen, waar rondom de heilige doop ook keer op keer over wordt gesproken. Denk bijvoorbeeld aan het zogenaamde zondvloedgebed dat altijd wordt gebeden voordat de ouders de vragen gaan beantwoorden. Behalve dat er in dat gebed dan teruggedacht wordt aan Noach en zijn 8 zielen, wordt er ook iedere keer weer gebeden over die verstokte farao die met al zijn volk in de Rode Zee verdronken is. En het volk Israël dat daarbij droogvoets, met droge voeten, is doorgeleid door het welk de doop beduid werd, wordt er dan bij gezegd. En u heeft het nou net bij het voorlezen van artikel 34 ook weer gehoord. Als de Heere Jezus daar wordt aangehaald en er wordt iets gezegd over de besprenging met zijn bloed, dan zegt Guido de Brij, en ik vind dat een prachtige zin, gemeente, dan zegt hij, de Zoon van God, die onze Rode Zee is. Gemeente, nu wij toch artikel 34 wat opgeknipt hebben, omdat het zoveel stof in zich draagt, nou hebben we tijd en gelegenheid om daar nou eens even apart bij stil te staan. Ik ga dus ook niet alle onderdelen van wat ik u voorgelezen heb bepreken. U snapt wel, dat kan niet. Maar we gaan vooral vanuit die gedachte van die vergelijking tussen de doop en de doortocht dus even vragen, hoe zit dat nou eigenlijk? Wat voor geestelijke lessen liggen er dan in beiden opgesloten? En gemeente, wanneer we dan als thema boven de preek schrijven, de doop en de doortocht, dan hebben we 3 lessen te behandelen. In de eerste plaats horen we in dit gedeelte van onze belijdenis van een afwijzing van het bijgeloof. In de tweede plaats van een onderwijzing in het ware geloof. In de derde plaats een vingerwijzing voor het bestreden geloof. Doop en doortocht. Afwijzing van het bijgeloof. Onderwijzing in het ware geloof. En vingerwijzing voor het bestreden geloof. Nu gemeente, wij hebben dus vorige week zondagavond een begin gemaakt met deze stof. Toen was er ook een doopsbediening. En toen hoorden we uit het begin van artikel 34 ook 3 dingen. Wat de Zoon beveelt, wat de Geest bewerkt, wat de Vader belooft. En ik haalde u de uitspraak aan van die 19e eeuwse schrijver, meneer Wormser, die heeft gezegd, leer de natie haar doop verstaan en ze is gered. En we moesten het ermee eens zijn, de doop is als teken en zegel van Gods genade een enorm rijke zaak, wat een voorrecht om gedoopt te zijn, om door de Heere apart gezet te zijn, om beloften meegekregen te hebben vanaf het begin van je leven. En als ik nou ga verder lezen in artikel 34, gemeente, dan kom ik erachter dat er nou vervolgens, terwijl er niks teruggenomen wordt van die rijkdom, nee, maar dat er wel een bepaalde kanttekening bij gemaakt wordt. Er wordt namelijk, en dat gebeurt een en andermaal, heel duidelijk onderstreept, dat hoe rijk die doop ook mag zijn, dat het niet zo is dat je er genoeg aan moet hebben, dat je dus ook niet de gedachte moet hebben dat ritueel, dat besprenkelen of hoe het dan ook gaat, onderdompelen en die namen van God worden erbij genoemd, Vader, Zoon, Heilige Geest, dat dat op zich iets uitwerkt, iets geestelijks tot stand brengt. Ik zal u straks een paar van die zinsneden voorlezen waaruit je dat kan horen, dat Guido de Bret daar vuur bang voor is, dat je wat dat betreft weer te veel van de doop zou maken. Maar we moeten het eerst maar eens even hebben gemeten over de reden waarom die daar nou zo bang voor is. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de achtergrond, de historische achtergrond en de controverse met Rome op dit punt. U zegt, ja, dat is 400 jaar geleden, dominee. Maar ik heb thuis de catechismus van de Romeinse kerk in de kast staan. Dat is ook wel eens handig om dat te lezen. Gisteren heb ik het er nog eens bij gepakt. Ik lees u voor wat er in een 20e eeuwse Romeinse catechismus geschreven staat over de doop. De genade van het doopsel is de gave van een nieuw leven. Een Christusleven. Het doopsel lijft de mens in Christus in en doet hem uittreden uit het verband met de zondige stamvader. Dus de band met Adam wordt door de doop ontkoppeld. Al zijn zonden worden uitgedelgd. Dat wil zeggen, de erfzonde wordt vergeven en alle zonden die voor de doop bedreven zijn. Dat was en dat is de opvatting van Rome. En dan begrijpt u ook wel, gemeente, ik ga daar verder niet breed op in, maar als je zoveel waarde gaat hechten aan de doop, dat je daar de erfzonde door kwijtraakt, dat het daarom wel heel begrijpelijk is dat men bijvoorbeeld bij kinderen die dreigen te overlijden vlak na de geboorte, dat men daar heel krampachtig mee omgaat en dat zelfs de kraamverzorgster in zo'n noodsituatie gerechtigd is om de doop uit te voeren. Omdat dat kind anders met zijn erfzonde blijft zitten en dan gaat dat kind verloren. Gemeente, van die kramp is de reformatie bevrijd. Er zijn trouwens nog wel meer dingetjes in artikel 34 waaraan je kan merken dat er aangehikt wordt tegen verschillen met Rome. Bijvoorbeeld wat er in het begin van ons gedeelte van vanavond werd gezegd over rein water. Misschien heb u dat ook wel gedacht. Waarom staat er nou niet gewoon water, maar nee, rein water? Nou, dat heeft te maken met wat men met het water doet, gemeente, waarin men in de Romeinse kerk kinderen doopt. Daar wordt olie doorheen gedaan, er worden allerlei spreuken over uitgesproken, er wordt opgeblazen. Dat is allemaal niet nodig, zegt Guido de Bre. Gewoon water. Maar wat ons dus vooral opvalt, en ik zou u dat nog voorlezen, dat er dus herhaaldelijk wordt gewaarschuwd, denkt erom, die doop op zich doet niks met een mens. Niet door het uiterlijke water, staat ergens halverwege ons gedeelte. En op een andere plek, onze Heere geeft hetgeen beduid wordt. Dus dat is iets wat de Heere zelf moet werken. Het wordt wel aangeduid, het wordt wel uitgebeeld. Maar hij moet dat van binnen in je ziel werken. Kortom, dat ritueel op zich, gemeente, maakt van ons geen andere mensen. En nou even een lijn naar die geschiedenis van Israël bij de Schelfzee. Dat is nou eigenlijk ook zo bij dat gebeuren met die doortocht over die zeebodem. Dat is iets wat heel veel mensen meegemaakt hebben en waar je jaloers op zou worden, kinderen. Was je er maar bij geweest, had je dat ook maar gezien, die muur links en die muur rechts. En dat machtige schouwspel, al die duizenden die 's nachts daar over de zeebodem gaan en ze krijgen niet eens natte voeten. En straks later komen de Egyptenaars en dan worden ze bedolven. Was je er maar bij geweest? Ja, was je er maar bij geweest? Maar die mensen die daar gelopen hebben, gemeente. Het is natuurlijk geweldig dat ze dat hebben mogen meemaken. Maar weet u wel dat er van die mensen heel weinig uiteindelijk in Kanaan terechtgekomen zijn. En ik heb het niet laten lezen omwille van de tijd vanavond, maar als u nou vanavond nog wat tijd over hebt, dan zou u het begin van 1 Korinthe 10 er eens bij moeten pakken. 1 Korinthe 10. Israël als waarschuwend voorbeeld staat er boven dat hoofdstuk geschreven. En dan komt Paulus ook weer eens een keer terug op de geschiedenis van de doortocht. Hij zegt, die doortocht door de Rode Zee, dat had inderdaad iets van een sacrament haast. Ze zijn in Mozes in de zee en in de wolk gedoopt, zegt hij letterlijk. Geweldig om daarin te delen. Maar in het merendeel van hen had God geen behagen. Maar ze zijn in de woestijn ter neergeslagen. En deze dingen zijn hun overkomen tot voorbeelden voor ons. Vandaar, gemeente, dat ik als titel boven het eerste punt van de preek vanavond heb geschreven: afwijzing van het bijgeloof. Dat is nou bijgeloof. Je laat je dopen of je wordt gedoopt en dan gebeurt er iets met je. Geestelijk. Ja, zegt iemand, dominee, wat mij betreft kan u nou het eerste punt wel afsluiten, want ik heb dat natuurlijk al lang begrepen. Het is jammer dat die mensen in de Rooms-Katholieke Kerk dat niet snappen. Maar wij hebben dat van jongs af aan ingeprent gekregen. We hebben dat op catechisatie gehoord. En elke doopsbediening, je kan eigenlijk geen maand overslaan. Als er hier kinderen gedoopt worden, wordt er wel op een of ander moment in zo'n dienst gezegd: gemeente, die doop maakt niet zalig. Dus dat wist u al, gemeente. Dan mag ik dan toch even met u doorpraten. Want als dat dan zo is dat u dat al weet, dan wil ik wel even twee dingen nog met u bespreken. In de eerste plaats, dan beseffen we dus samen dat het feit dat we gedoopt zijn en dat we bij de kerk horen, dat dat geen andere mensen van ons maakt en dat dat ook op zich geen betere mensen van ons maakt dan anderen die niet gedoopt zijn. Dan stralen we dat ook uit. Ga dat maar voor uzelf nagemeente. Je komt in de loop van je leven heel wat van die mensen tegen die buiten de kerk leven, die daar toch ergens moeite mee hebben. Of dat nou terecht is of niet, daar kunnen we vanavond natuurlijk niet op ingaan. Dat ze het gevoel hebben dat we ons beter voelen. Maar dat zeggen ze zo vaak. Als wij ons doopsformulier goed lezen, als we beseffen, gemeente, hoe wij eraan toe zijn, al zijn we gedoopt, dan zullen we dat dan toch niet uitstralen, dat idee van superioriteit. Maar dan zal juist de ootmoed zichtbaar worden. Maar ik had nog een tweede opmerking hierbij. Als het nou zo is, gemeente, dat we er diep van doordrongen zijn, dat de doop op zich niks aan ons verandert. En als er nou tot op heden in je leven inderdaad ook niks meer gebeurd is dan alleen die doop. Oh, misschien heb je nog belijdenis gedaan, maar er is verder eigenlijk met je hart nooit wat gebeurd. Je hebt hier wel al die tijd gezeten, maar het is altijd stil gebleven. Dan betekent dat nogal wat, gemeente, als we dan weer denken aan die doop. Kind des torens, dat nog nooit veranderd werd inwendig. Die wederbarende genade van de Heilige Geest wordt nog gemist. Maar als dat zo is, gemeente, moet dat dan niet eens nood worden? Want het is erg om als schepsel van God verloren te gaan. Maar ik weet geen woorden te vinden om vanavond enigszins u te vertellen wat het moet zijn om als gedoopt verbondskind verloren te gaan. De weg geweten en niet bewandeld. Gemeente, dan geeft toch ook de overdenking van vanavond ons weer alle reden, hoe we dan ook gelegerd zijn, om bij die God van de doop te raden te gaan, om ons aan zijn voeten neer te werpen en om aan zijn genadetroon smekeling te worden. En gemeente, mag ik u dan toch ook weer aanwijzen dat de Heere daarin zijn welwillendheid en zijn gewilligheid juist in die doop onderstreept heeft. Misschien vond u dat ook wel weer een hele verregaande zinsnede, dat God heeft bevolen te dopen al degenen die de zijnen zijn. Dan denkt u aan bekering misschien, uitverkiezing, nee gemeente, maar in de weg van het verbond apart gezet te zijn en de Heere heeft zijn hand op je gelegd en gezegd, jouw leven hoort mij toe. Dat is gemeente een voorrecht, maar ook iets om dan vervolgens de Heere op te wijzen. Heere, u heeft dat toch gezegd en wilt u het ook waarmaken? Ik herinner mij dat ik ooit in een doopdienst was in een heel ander kerkverband, waarbij na de uitspraak van de doopformule, Vader, Zoon, Heilige Geest, in de naam van dat kind werd genoemd, dat vervolgens de dominee die doopte de roepnaam van elk kind nog eens zei en daarbij Jesaja 43 vers 1 citeerde. Jan, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Dat is gemeente geen rustgrond, dat is een pleitgrond. Ook voor degene die vanavond moeten zeggen, ik sta er voor mijn gevoel nog helemaal buiten. Dat is in ieder geval iets om de Heere op te wijzen en aan te herinneren. U hebt het toch zelf gezegd, Heere, maak het ook waar. Maar gemeente, wij haasten ons naar ons tweede punt. Want terwijl we aan de ene kant hebben gezegd, die doop is niet zaligmakend en het bijgeloof op dit terrein moet afgewezen worden. Wij dopen ook niet uit gewoonte of bijgelovigheid. Maar wat is de doop dan wel? Ja, zegt een kattegezant, een teken en een zegel, dominee. En dat klopt. Uitbeelding van het heil dat nooit vergaat, de afwassing der zonden door Jezus Christus en een onderstreping, de Heere wil dat ook echt waarmaken. Ja, maar wat houdt die genade dan in en wat is het dan precies waar we in de doop op gewezen worden? Gemeente, dat is dan een mooi moment om vanavond samen artikel 34 naast Exodus 14 te leggen. Want dan zijn er, als we goed lezen, verschillende lessen, geestelijke lessen, die we uit beiden kunnen trekken. In de eerste plaats, gemeente, zowel bij de doop als bij de doortocht gaat het om een geestelijke emigratie. Er wordt een volk uit Egypte gehaald. En ze worden door God gebracht aan de overzijde van de Schelfzee, in de richting gezet van het land waar ze heen moeten, naar Kanaan. Daar ligt het reisdoel. Nog afgedacht van de vraag wie er uiteindelijk aankomen, gemeente, maar heel dat volk wordt in de richting van Kanaan gezet. En zo is het met de doop ook, gemeente. We zeiden het net al, de Heere zet ons apart van het land Egypte, ook van de wereld van Egypte van vandaag. En hij wil ons daadwerkelijk bevrijden van die macht van Egypte, van die farao waar wij ook mee te maken hebben. Want dat zei Guido de Bre, dat is niet anders dan de duivel, de farao, onder wiens slavernij wij van nature zuchten. En de Heere doet er alles aan, gemeente, om ook ons daadwerkelijk te brengen in dat geestelijke land Kanaan, zegt onze belijdenis. En goed begrijpen, na Exodus 14 zijn ze niet in Kanaan. Ik zei, ze staan in de goede richting. Na de doop ben je niet waar je wezen wil. Maar mag ik het dus zo zeggen, gemeente? Misschien vindt u die opmerking al te ver gaan, maar u begrijpt wat ik bedoel. Je staat als het ware door de Heere voorgesorteerd. Hij geeft duidelijk aan de gemeente waar die een bondeling wil hebben. Wat vervolgens ook heel duidelijk is dat zowel de doop als de doortocht iets is wat alleen maar van Gods kant kan komen. Een genadegift van zijn zijde. En dat wordt natuurlijk bij het dopen van kinderen nog wel eens een keer onderstreept, gemeente. Die kinderen vragen er niet om. Die kinderen weten weten dat nog niet. Maar zonder dat ze erom gevraagd hebben, schenkt God hen het voorrecht van de doop. Gemeente, kijk nog eens eventjes naar Exodus 14. Want er zit iets in die geschiedenis wat ons wat dat betreft heel veel kan leren, maar waar meestal overheen gelezen wordt. Ik bedoel datgene wat staat in vers 21. U ziet daar die mensen staan in Pi-Hahiroth, tussen de beide rotswanden, met achter hen die stofwolk van het naderende leger van Egypte. Voor hen kabbelt daar tussen zijn oevers het water van de Schelfzee. Ze kunnen geen kant op. En dan wordt Mozes geïnstrueerd. Hij mag daar bij de oever van de zee gaan staan. Hij mag zijn staf in Gods opdracht opheffen. En dan komt daar die wind die als middel wordt gebruikt in Gods hand om het water als het ware aan de kant te blazen, zodat het geen barrière meer wordt, maar juist een geëffend pad. Twee muren van water. Maar gemeente, kijk eens even in vers 21... waar precies die wind vandaan komt. Het was, zegt de Bijbelschrijver, door een sterke oostenwind. Nou moet u zich dat proberen voor te stellen. Die Israëlieten staan aan de kant van Egypte, aan het begin van het verhaal. En dat is de westkant van de Schelfzee. En dan steekt Mozes zijn staf op. En ik heb, gemeente, altijd gedacht, en dat staat ook in allerlei kinderbijbels, staat dat zo uitgetekend, dat terwijl die man zijn staf opheft, dat als het ware als een soort ritssluiting vanaf de plek waar hij staat er een pad droog valt. Dat heeft u misschien ook wel gedacht. Maar terwijl Mozes met de kinderen is, terwijl ze op de westoever van de Schelfzee staat, steekt er een oostenwind op, die vanaf de overkant van de zee het water wegblaast. Zodat later geen ene Israëliet meer kon zeggen, wij hebben zelf ook nog wat aan dat pad gedaan. Het kwam helemaal, gemeente, van de kant van God. Een derde overeenkomst, gemeente, tussen de doop en de doortocht. Ik heb opgeschreven, bij beiden wordt dodelijk water een teken van behoud. En dat moet ik even uitleggen natuurlijk, want iemand zegt, dominee, dodelijk water, dat is toch, het is nog warm gemaakt ook, dat het kind er niet van schrikt bij de doop. Maar het zijn maar een paar druppels, ik weet wel, water is op zich gevaarlijk, maar wat kan er nou gebeuren? Gemeente, toch wordt er door de doopouders die een kind naar de doopvond dragen heel wat gezegd als ze dat kind daar komen brengen. En u heeft het misschien ook één of meerdere keren moeten toegeven dat die kinderen die u daar brengt aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn omdat ze kind des torens zijn. En gemeente, mensen die er zo van nature aan toe zijn, wat zou daarmee eigenlijk moeten gebeuren? Ik begrijp dat het heel pijnlijk is, gemeente, om het daarover te hebben. Ik heb wel eens gehad dat iemand er boos over werd tijdens een doopgesprek. Maar als je werkelijk meent dat je kind een kind des torens is, gemeente, dan moet dat kind in dat water ondergaan. En er niet meer uit opkomen. Dodelijk water. Maar nou krijgen alle doopouders, gemeente, aan het eind van de dienst hun kind mee naar huis. Levend en wel. Omdat in dat wonderlijke sacrament, datgene waarin ik eigenlijk zou moeten verzinken, het middel wordt waar ik ook weer uit opgehaald word. Teken van dat nieuwe leven dat in Christus Jezus is te vinden. Nou gemeente, zo gaat het bij de Schelfzee ook. Ik heb me wel eens geprobeerd voor te stellen, je staat daar ook een eindje verder op dat strand en je ziet die mensen zo tussen die rotsen vandaan komen en er staat een man met een staf in de lucht en dan opeens, dan zet heel die stoet mensen zich in beweging en je ziet ze vanaf het strand zo naar beneden lopen en je ziet ze de een na de ander onder water verdwijnen. Maar dan kun je toch niet leven? Dan moet een mens sterven. Maar als je lang genoeg zou wachten en ver genoeg zou kunnen kijken, zie je aan de andere kant van de Schelfzee hetzelfde in omgekeerde volgorde gebeuren. Dan komen ze op de oever weer boven water. En dan blijkt datgene waarin ze eigenlijk hadden moeten omkomen, door God tot een pad gemaakt te zijn, waar ze zelfs geen natte voeten krijgen. Droogvoets daardoor geleid, door water dat geen graf was, maar een pad werd. Gemeente, de vierde overeenkomst heeft te maken met Mozes. Zowel de doop als de doortocht is iets wat alles te maken heeft met de middelaar. Want die mensen zijn niet op eigen houtje bij die oever gaan staan. En die hebben niet allemaal hun staf in de lucht gestoken. Daar was die ene man die spreekbuis was bij God voor het volk. En van het volk voor God. En nou is Mozes degene die gebruikt wordt als middel om met die staf het wonder in gang te zetten. Vandaar, gemeente, dat aan het eind van Exodus 14... als die mensen dat allemaal gezien hebben en ze staan veilig en wel aan de overkant van de Schelfzee, dat ze niet alleen maar de Heere gaan vrezen en geloven in de Heere, maar ze geloven ook aan Mozes, zijn knecht. Gemeente, zo is het toch ook met de gemeente van het Nieuwe Testament. Het geheim van de verlossing ligt nog altijd in een middelaar. En dat gaat nog ietsje verder, zegt onze belijdenis, dan dat de Heer Jezus met een staf in de lucht heeft gestoken. Hij is zelf, zegt Guido de Bret, de Rode Zee waar wij doorheen moeten en mogen gaan. Hij is zelf dat pad immers. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus zelf, gemeend als middelaar, brengt mensen aan de kant van God. Daarom zeiden we vorige keer, als ik het goed herinner, dat doopwater, als je goed kijkt, heeft een rode gloed. Rood van het bloed van de middelaar. Gemeente, in de vijfde plaats, bij beiden, bij doop en doortocht, wordt een scheidslijn getrokken met de wereld. U zegt, dat heb u net ook al gezegd, dominee. Het ging over een geestelijke emigratie. Mens wordt uit Egypte gehaald en op weg naar Kanaan gezet. U heeft gelijk, gemeente, maar toen had ik het over het voorrecht dat daarin zit. Maar nou eens eventjes de kant van de verantwoordelijkheid. Want dat is toch een verantwoordelijkheid. Als de Heer heeft gezegd, jij hoeft voor mij niet in Egypte te blijven. Jij mag nou eerst een tijdje woestijnreiziger worden. En in de weg van het ware geloof mag jij straks het beloofde land gaan beërven. Maar dat betekent dus, je wordt uit Egypte gehaald. Dat was weliswaar het land waar je geboren bent, waar je opgegroeid bent, waar je gewerkt hebt, waar je misschien ook wel op een bepaalde manier vertrouwd bent geworden en thuis bent geraakt. Hoewel, als je goed denkt aan wat je daar allemaal hebt gehad en hebt gezien en hebt ondervonden van de kant van de farao, nou dan moet je eigenlijk blij zijn uit Egypte verlost te zijn. Maar hoe is dat, gemeente, met mensen die door de Heere tot woestijnreiziger worden geroepen? Ik dacht bij mezelf, als je daar nou aan toekomt in de preek, dan zou u daar een hele aparte preek over kunnen houden natuurlijk, gemeente. U bent voor het grootste deel gedoopt. En we zijn hier allemaal bijeen onder de paraplu van het genadeverbond. Maar hoe kijken wij aan tegen Egypte? Zingen we wel eens een keer met een oprecht hart, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, als je denkt aan al dat Egyptische. En ook die slavernij van de farao, de overste van deze wereld. Want dat is toch, gemeente, als een mens tussen de duivel dient, dat is een slavendienst. Maar dat je zegt, heren, daar moet ik vanaf. Daar moet ik vanaf. En wat een voorrecht, maar ook wat een roeping om me daar nou vanaf te scheiden. Om daar los van te komen. Om woestijnreiziger te worden. Hoe kijkt u tegen de woestijn aan, gemeente? Ik vraag het ook aan mezelf. De woestijn betekent ook dat dat ook weer een plek is waar je uiteindelijk niet je doel vindt, maar je moet er doorheen. Het is goed hoor, als je in de woestijn bent en de Heere gaat voorop en de wolkkolom wijst je de weg. Maar je moet wel naar het beloofde land. Je kan in de woestijn ook geen huisje bouwen. En daar kun je ook niet gelukkig worden. Mijn hart trekt heen, gemeente, naar dat vaderland wat nog gaat komen. Maar hoe beleven we, gemeente, deze bedeling? Is het leven, zolang u niet bij God in de hemel bent, voor u een woestijn? Of hebben we ons leven zo kunnen veraangenamen dat we eigenlijk niet zoveel moeite hebben met de woestijnreis die 40 jaar duurt? Misschien zouden we nog wel wat langer willen zwerven. Hoe kijken we aan, gemeente, tegen Kanaan? God heeft je in de richting van Kanaan gezet toen je gedoopt werd. Je moet die kant op. Het gaat erom om straks nog een keer door het water heen van de doodsjordaan in het beloofde land te komen. Gemeente, als je nou hart hebt voor Kanaan, dan ga je daar toch onderweg in de woestijn ook wel eens met elkaar over praten. Dan ga je daarover nadenken. Hoe zou het zijn in Kanaan? Ik heb gehoord, vloeiende van melk en honing. Gemeente, heeft u wel eens heilige overdenkingen over wat nog gaat komen? Of duwt u de gedachte aan de toekomst liever van u af? Is het misschien wel zo dat je terugverlangt naar Egypte? Dat je soms jaloers bent. Je bent zelf 16 en je zit in de kerk. En je wordt altijd weer herinnerd aan die doop. En je ziet andere jongeren van jouw leeftijd. En die kunnen wel alles doen wat ze willen en wat ze niet willen. Nou, jaloers zijn op de mensen in Egypte. Kijk nou eens achterom, zegt Exodus 14. Als je nou bij die Schelfzee staat, kan niet meer terug. Je hoeft niet meer terug. Het water is gesloten. En denk eens eerlijk terug aan Egypte. Er was geen melk en honing, er was een farao. Er was geen lui lekker land, nee, er was een slavendrijver met een geesel. Er was geen hemel op aarde. Er waren krokodillen die babytjes verslonden. Gemeente, welk weldenkend mens verlangt terug naar Egypte? Nog een overeenkomst, gemeente. Het is de laatste die we nu behandelen in het tweede punt. Maar bij beiden, bij de doop en bij de doortocht, roept dat teken wat God geeft ook om geloof. Want ik zeg het nog een keer, gemeente, gedoopt zijn is niet hetzelfde als bekeerd zijn. Guido de Bray zegt het. Wat moet er nou gebeuren met een doopeling? Hij moet van binnen door de Heilige Geest worden bewerkt en dan moet hij wederom geboren worden. Dat werkt het water niet uit, dat werkt de Geest uit. En als die Geest wedergeboorte heeft gewerkt, dan merk je dat omdat er geloof is gekomen. Geloof in de Heere Jezus. Gemeente, die mensen die daar net door die Schelfzee zijn gekomen en ze staan nog wat na te hijgen op de oever. Ze vrezen de Heere. En ze geloofden in de Heere. En aan Mozes zijn knecht. En omdat je weet hoe de geschiedenis verder gaat, denk je bij jezelf, waren ze maar op die plek gebleven. Dat duurt geen 4 hoofdstukken, gemeente, voordat ik diezelfde mensen hoor mopperen. Op de Heere en op Mozes. En dan zeggen ze, die vleespotten in Egypte, Mozes, waarom heb je ons ooit meegenomen? Om ons hier in de woestijn zeker te laten sterven. Dan zie je, gemeente, dat het geloof van een wondeling ook een tijdgeloof kan zijn. En een wondergeloof kan zijn. Natuurlijk is een mens onder de indruk als hij door de Rode Zee heen gaat. En hij ziet daar 10 meter water links en rechts staan. Maar het ware geloof, gemeente, weet u wat het ware geloof is? Dat is het geloof dat tegen de woestijn kan. Ik dacht, ik zal het vanavond zo tegen de gemeente zeggen. Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan werkt hij altijd iets wat tegen een stootje kan. Je spreekt ook wel eens mensen, gemeente, die heel hoog opgeven van hun geloof. Maar zodra er problemen komen, ook als er kerkelijke problemen komen, dan is er ineens geen geloof meer. Waar geloof, gemeente, Onthoudt u, dat kan tegen een stootje. Dat is opgewassen ook tegen de woestijn. Dat houdt ook stand als ze straks bij Kanaan aankomen en ze zien reuzen lopen. En iedereen zegt, het kan niet, het is allemaal verkeken. En het ware geloof zegt, het kan wel. Want God is groter dan de reuzen. Het ware geloof, gemeente, wij moeten niet een wondergeloof hebben, maar dat ware door de Heilige Geest gewerkte en in stand gehouden geloof. En iemand zegt nou, dominee, zo zou het natuurlijk ook bij mij moeten zijn. En de Heere heeft er ook recht op dat ik in hem geloof, met een waar geloof. Maar ik ben zo vaak teleurgesteld in mezelf. En ik weet wel wat ik nodig heb, maar de praktijk is vaak zo weerbarstig. En ik probeer mezelf wel eens wat aan te leren en wat af te leren. Maar het breekt me bij de handen af. Ik merk ook wel dat ik het mezelf niet kan geven. Ik probeer van alles. Maar hoe meer ik probeer, hoe minder het met me wordt. Gemeente, dat is eigenlijk een van de dingen die een mens ook moet gaan leren als die nadenkt over de doop, weet u dat wel? Net zo goed als bijvoorbeeld in artikel 34 iets gezegd wordt over de dominees die het je niet kunnen geven. Daar is ook een bepaalde reden voor trouwens, dat er heel nadrukkelijk gezegd wordt, de dienaars geven van hun kant het sacrament, maar de Heere werkt de zaak zelf. Dat is weer een opmerking die gericht is tegen de wederdopers, want er waren in die tijd wederdopers, die zeiden, als je nou gedoopt wordt, moet je wel uitkijken door wie je je laat dopen, want jouw doop hangt af of die man die het doet wel echt bekeerd is. Ook daar heeft de reformatie mee gebroken, gemeente. Onze doop is niet afhankelijk van welk mens dan ook, zelfs niet van de bedienaar ervan. Want die dominee geeft het je ook niet. Maar dat is nou, gemeente, zo'n diepe les. De dominee kan het me niet geven. De kerkenraad kan het me niet geven. Mijn vader en moeder kunnen het me niet geven. Iedereen kan het me aanwijzen. Ik kan het mezelf voorhouden. Ik kan aandachtig naar een preek luisteren over de doop. Maar geven van de zaak zelf doet God. En de doop zegt, gemeente, daar ben ik weer terug bij de doop. God moet dat doen. God kan dat doen. God wil dat doen. Want hij heeft gezegd, die mensen in die gemeente, dat zijn eigenlijk mijn eigendommen. Degenen die de zijnen zijn. De gemeente, voel die hand van die verbondsgod op uw leven rusten. Er is een claim op u uitgebracht. En in de doop en de beloften daarvan wordt ons onderstreept. De bereidheid van die God om dat nou ook waar te maken. Ik wijs u op twee dingen, gemeente, die ons daar ook bijzonder bij willen bemoedigen. Dan let ik allereerst op datgene wat ons van de Heere Jezus wordt gezegd. Dierbare bloed van de Zoon van God die onze rode zee is. Mag ik u even herinneren, gemeente, aan de manier waarop hij dat geworden is. Onze rode zee. Ik heb vanmorgen Psalm 42 gezongen aan het eind van de dienst. Al uw golven en al uw baren zijn over mij heen gegaan. Weet je wel hoe de Heere Jezus zaligmaker is geworden, kinderen? Die is zelf in de rode zee verdronken. Die heeft zelf die muren van water, de toren van God over de zonde, in alle hevigheid en met het volle gewicht bovenop zich gekregen op de kruisheuvel Golgotha. Aangrijpend, gemeente, maar ook moedgevend. Indien hij zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken. Let u ook nog even op wat er van de Heilige Geest gezegd wordt.
We hebben die geest nodig, zegt artikel 34. Want hij is de enige die kan doen wat ik nodig heb om het werkelijk te krijgen. Die genade van de Heer Jezus. Wederbarende kracht is nodig om mij tot een nieuw mens te maken. Maar dat is nogal wat, gemeente. Een mens wederbaren. Het hart van een zondaar wat zo versteend is en wat zo op slot zit. Niet alleen maar bereiken, maar vervolgens ook nog openen. En in dat hart ruimte maken voor het werk van Christus. Om dat hart van steen tot vlees te maken. Wie is er bekwaam om dat allemaal te doen? Maar er is een geest van God, gemeente, die ooit over de wateren zweeft en die leven kan maken uit de dood. Er is een geest die naar het woord van Paulus de diepte Gods doorzoekt en die ook de diepte van een mensenhart kan peilen. En die erbij kan, daar waar geen dominee bij kan, om in mijn hart ruimte te maken voor vrije genade. En laat nou net die ene specialist, gemeente, die aan uw hartkwaal iets kan doen, in de doop gezegd hebben dat hij het wil. Eis van mij vrijmoedig. Gemeente, wat is dat moedgevend. Om te beginnen voor mensen die vanavond moesten zeggen, ik sta er helemaal buiten, domen. Ik ben wel gedoopt, maar ken er niks van. Er mogen nog vredesbesprekingen gehouden worden, gemeente. Aan de troon der genade. En al was het alleen maar met die ene tekst uit Jesaja. Ja, gij zijt mijn. Zeg het maar tegen de Heer. Heer, het is van nature niet zo. Maar u hebt het gezegd dat het wel zo hoort. En ik ben het ermee eens geworden. Heer, maak het waar door uw geest. Het is ook moedgevend voor wie er wel wat van mag kennen. Want al heb je zoveel genade in je leven ontvangen. En al heb je zoveel jaren mogen leven uit de trouw van die God van het verbond. Gemeente, er is toch geen dag voorbij gegaan of je eindigde met teleurstelling over jezelf. En wie heeft nooit in het leven der genade het moment bereikt dat hij zei, Heer, nou heb ik zoveel gestruikeld en dan ben ik zo diep gevallen. Is er nou nog wel doen aan? Maar als we somtijds uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En dat blijft, gemeente, levenslang zo. Daar is God op aanspreekbaar. Gemeente, we hebben heel wat geleerd vanavond. Maar ik heb nog één ding over. Ik was nog één ding vergeten toen het ging over overeenkomsten tussen de doop en de doortocht. Ik had u nog iets moeten noemen. Een zevende overeenkomst. Het heeft te maken met wat ze aan de overkant gedaan hebben toen ze erdoor waren. En toen ze stonden te kijken naar het water dat zich weer ging sluiten. En toen ze opgelucht ademhaalden, de vijanden zijn weg, de brug is opgehaald, we worden in de richting van het beloofde land gezet. Toen bleef er alleen maar, gemeente, over dat ze hebben gezongen. Lofzang en een danklied van een volk dat op dat moment besefte, er is maar één gepast antwoord op de voorrechten van het verbond. Een leven en een lied van dankbaarheid. En mag u het vanavond meezingen. Door s hoogsten armd geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezegd. Amen.